Welkom bij de Business Lab podcast.
Ik ben Anne Verstraeten.
En ik ben Xavier de Baere. We zijn de oprichters van Business Lab.
En de bezielers van de Business Lab tribe.
Ben je zaakvoerder, bestuurder van een kleine bv? Of heb je een eenmanszaak en wens je door te groeien? Luister dan zeker verder. Anne Verstraeten en Xavier de Baere delen alles wat ze weten, zodat ook jij morgen jouw winst en vrije tijd verdubbelt. Zo ervaar jij terug rust en voldoening in je zaak. Here we go.
Goedemiddag.
Hallo.
William, dankjewel dat je hier in de studio komt, de Business Lab podcast studio. Jij bent William Lambrecht. Kun je eventjes vertellen wie jij bent en wat jij doet? Ik weet uiteraard dat jij een Business Lab triber bent, al enkele jaren. Maar ik ben meer curieus wie dat er achter die naam zit. William Lambrecht, vertel mij daar iets over.
Ja, ik ben dus inderdaad William. Ik ben in de eerste plaats, denk ik, een familieman. Ik ben een hele trotse vader van twee kindjes, Casper en Mathies. En ik denk dat eigenlijk ja, de hoofdzaak is in mijn leven. Daarnaast ben ik ook een ondernemer. Ik ben in 2005 gestart. Ben eerst een 10, 11 jaar zelfstandig geweest. Maar sinds een paar jaar durf ik zeggen van kijk, ik ben een ondernemer. Als ondernemer ben ik een totaalaannemer. Een totaalaannemer, dat wil zeggen eigenlijk, ja, ik ben gestart met ruwbouw, metselwerken, een bouwbedrijf. Maar dat is wat gegroeid. En met de jaren is dat ja, beginnen uitbreiden, is het ook een nauwere niche geworden. En op vandaag zijn we een totaalaannemer die volledige nieuwbouwvilla's, moderne nieuwbouwvilla's bouwt.
Dus, ja. En ooit ben je gestart met twee handen en dat was het?
Ja, inderdaad. Ik ben ooit gestart toen dat ik weggegaan ben bij het familiebedrijf van mijn vader. Wij kwamen niet zo goed overeen. een beetje van beide zijden, denk ik. En ja, ik dacht van, ja, ik ga het bewijzen dat ik dat ook kan. En,
maar dat was ook een bouwbedrijf?
Dat was ook een bouwbedrijf. Ruwbouw, metselwerken, geen totaalaannemer. Dus mijn vader was zelfstandig. Dat waren enkel broers van mij die in het bedrijf zaten. Dus ik kom uit een grote familie. Dus ik heb vier broers, waarvan dat er ja, ook drie anderen in het bedrijf zaten, samen met mijn vader. Vandaar dat het ook moeilijk was. We woonden samen. Frustraties, moeilijke periode ook in die tijd. Omdat we met een verlies zaten in de familie. En van daaruit is mijn interesse ook wel gekomen in het bouwen. En ik wou iets doen met mijn handen. Want ik had eerder een technische opleiding. Ik ben gestart bij mijn vader. Ik heb een zestal jaar bij hem gewerkt. En dan ben ik mijn eigen bedrijf opgestart. Ja. En dat was dan eigenlijk ja, ruwbouw metselwerk.
Dat was een serieuze sprong.
Dat was een serieuze sprong. Maar natuurlijk, we komen uit een familie. Waarbij mijn vader was zelfstandig. We komen in een groot gezin. En zowel mijn broers als mijn zussen. Iedereen had zowel wat... Ja, de aanleg om zelfstandig te worden. Of de interesse om zelfstandig te worden. Dus eigenlijk, ja, van kleins af aan... Ik ben een van de jongsten van de familie. Dus van kleins af aan... zat dat ondernemen, dat zelfstandig zijn... zag ik dat eigenlijk altijd wel. Dus eigenlijk, ja, de stap om zelfstandig te worden... was niet zo groot om dat effectief te doen. De breuk die er op dat moment geweest is met mijn vader, die stap was groter, want ja, er was niet veel financiële slagkracht bij mij. Ja. Dus het was echt wel hard. Er was eigenlijk geen geld om ja, een zaak op te starten. Dus ik ben dan ook verhuisd in die periode. En ja, ik moest een huurhuis, ik moest waarborg betalen, ik moest meubels kopen. Moest dat een beetje inrichten. En dan ja, moest ik ook nog een keer starten met een zaak. Ik had daar wel wat geluk. Ik had ja, een aannemer die zei tegen mij van kijk, je mag meegaan. Ik heb daar eerst twee maanden mee op de weg gestaan. En van daaruit is dat dan ja, stilaan... stil beginnen lopen met ups en downs. Mm-hmm. Maar het was inderdaad wel een grote stap, maar ja, het was ook van moeten.
Ja.
Het moest op dat moment.
Of het was noodzakelijk dat het succesvol werd.
Ja, inderdaad.
Wat betekent succes voor jou?
Wel, succes voor mij op vandaag is vooral de balans tussen werk en privé. Ik ben een familieman. Ik wil er kunnen zijn voor mijn kindjes. Omdat dat is ook iets, een gemis die er misschien vroeger bij mijzelf geweest is. Omdat mijn vader was zelfstandig en werkte ook heel veel. Dus in de eerste plaats is dat voor mij het evenwicht vinden van, tussen werk en mijn privé. Tijd voor mezelf ook. Iets dat ik ook wel in het begin wat op de achtergrond geduwd heb. En dan ook financieel vrij zijn, onbezorgd, zodanig dat, dat we niet constant met het mes op de keel zitten en dat het ook terug is van moeten. En ik voel mij ook succesvol als ik andere mensen kan helpen. Als ik iets kan betekenen voor anderen, een meerwaarde kan zijn voor mensen. En dat kan één ieder zijn, zijn dat mijn medewerkers, zijn dat mijn klanten, mijn architecten. Iemand dat ik tegenkom op straat, een meerwaarde zijn. Dat is, en voelen dat dat geapprecieerd wordt, dat is voor mij ook wel, is ook wel een succes.
Een belangrijk aspect. Ja, ja, ja. Dus voor jou is succes veel ruimer dan veel geld verdienen?
Veel ruimer dan veel geld verdienen, ja.
Ooit alleen gestart, met gewoon een hoofd en twee handen bij manier van spreken. Vandaag ben jij niet meer de William van toen en is jouw onderneming ook de onderneming niet meer van toen. Hoe zou je jouw onderneming vandaag omschrijven? Wat is trouwens de naam van jouw onderneming?
Het is Lambrecht Villabouw. Het verschil met vroeger, één heel groot verschil is dat vroeger deed ik alles alleen. Dus ik werkte van maandag tot zaterdag. Van 7 uur tot 7 uur 's avonds stond ik op de werf. Wetende dat er dan nog wat voorbereiding aan te pas komt, dat je verplaatsing moet maken en zo, was ik eigenlijk 14, 15, 16 uur per dag was ik bezig met het werk. Als ik er nu op aan terugdenk, ik zou het vandaag niet meer kunnen, denk ik. Ik zou het echt niet meer kunnen opbrengen. Ik was jong en ik wou vooruit. Dat is een heel groot verschil, die tijdsinvestering. Ik heb geleerd dat alles alleen doen, dat dat niet de manier is om vooruit te geraken en om jezelf een plezier te doen. Dus dat is een heel grote verandering geweest. Het team is erbij gekomen. Mijn inzichten zijn heel fel veranderd. De overtuiging dat ik meegekregen heb vroeger van thuis uit of van de nabije omgeving. Die inzichten zijn toch wel serieus veranderd.
Waardoor... Kun je daar een voorbeeld van geven?
Goh, ja, heel zeker. En, het wordt nogal vaak gezegd, met personeel werken, dat is een serie. Ik heb die overtuiging ook wel de eerste 10 jaar zelfs van mijn zelfstandig zijn, zelfstandige activiteit. De eerste 10 jaar had ik ook dat idee. Personeel, dat gaat miserie zijn, want ze hebben mij altijd gezegd dat miserie is. Dat klopt niet. Dat is een inzicht die er is. Ik zou nooit terug willen keren naar de periode van toen, waarbij dat ik alles terug zelf moet doen. Dus ik denk dat
Maar dat is wel iets wat je vaker hoort. Moet niet aanwerven, want...
Ja. Inderdaad. Maar ik denk dat er daar... Ja, dat zijn ervaringen dat mensen meegemaakt hebben die dat vertellen. Die dat gaan eigenlijk vertellen aan andere mensen. En die nemen dat op en ze horen één verhaal en ze horen nog een verhaal. En dan zelfs al hebben ze geen ondervinding, dan denken ze van oké, dat zal het ook zo wel zijn. Maar de manier waarop dat je met medewerkers werkt, is heel belangrijk. Ik zie mijn medewerkers als het grootste kapitaal. En mijn medewerkers, het is voor hen dat ik het doe. Ik denk dat ik veel geef en ik krijg ook veel terug van hen. Dus het is ergens, het is geven en nemen. Als je enkel wil nemen met personeel of met medewerkers, dan denk ik dat je altijd die slechte ervaring gaat hebben. Want de medewerker heeft ook de zaken dat hij belangrijk vindt of dat hij wilt. En als je geen oog hebt voor elkaar, dan denk ik inderdaad dat je gaat zeggen van oké.
Als het een eenzijdige relatie is, dan loopt het naast scheef.
Dan loopt het volgens mij toch wel heel sterk. Of heel vaak verkeerd.
Dus Villabouw Lambrecht, gegroeid vanuit een man met twee handen en één hoofd, is vandaag een team geworden.
Ja.
Zijn er nog verschillen?
Mezelf meer op de eerste plaats zetten. Nee durven zeggen tegen mijn klanten of mijn architecten. Vooral de aanpak waarop dat we het aanpakken. Vroeger ging ik op alles ja zeggen. Dus ik ging altijd zeggen van oké, ook al wist ik dat het eigenlijk niet ging, ik ging toch doen. Dus ik wou altijd mijn klant tevreden houden. En vroeger dacht ik van oké, ik ben geslaagd als iedereen tevreden is. Maar natuurlijk, dus je doet jezelf daar geen plezier mee om dat op die manier te doen. De laatste jaren is dat inzicht er ook gekomen dat ik vind mezelf ook belangrijk. Dus
wat is er dan gekomen waardoor dat je die switch hebt gemaakt? Of kun je een voorbeeld geven van een vraag waarop je ja zei en dat je dan achteraf zei van... Tot voor drie, ik moest eigenlijk nee gezegd hebben, en waardoor dat het misschien tegen jou gekeerd is. En wat heeft er dan gemaakt dat je die switch hebt kunnen maken?
Ik heb een lastige periode gehad in 2018. En hoe kwam die lastige periode daar? Ik kon nooit nee zeggen tegen de klant. Waardoor dat men bleef maar vragen aan mij, trok aan mijn mouw, ga je dat project doen. Ook al voelde ik van, dat klikt niet met die klant. Toch maar ja zeggen om iemand anders tevreden te houden. En altijd maar iedereen tevreden houden en altijd maar ja zeggen. Waarbij dat ik mezelf 16, 17 uur daags, het was nodig. Want anders kon ik niet overal ja zeggen. Waardoor dat ik mezelf totaal aan het vergeten was. Ondanks het vele werk en de verkeerde beslissing, financieel was dat zwaar. In een gezin of in een relatie is dat zwaar. Je loopt tegen een burn-out aan. Dus er zijn heel wat zaken die ervoor zorgen dat moest veranderen. Dus daarom, dat is een heel groot verschil. Vandaag, wat hebben we ook gedaan? We hebben heel fel vernauwd.
Bedoel je daarmee met vernauwen?
Vroeger deden we alles. Verbouwing, landelijke stijl, bij wijze van spreken een terrasje leggen. Vandaag doen we enkel nog moderne villabouw. De eerder complexe villabouw in het hogere segment. Ja. Dus landelijke stijl, woningen landelijke stijl.
Dus ik moet bij jou niet aankloppen voor de klassieke fermet?
Nee. Dan gaan wij op vandaag gaan we u vriendelijk bedanken. Gaan we proberen iemand te vinden die u misschien kan helpen. Maar daar gaan we zelf niet meer aanbieden.
Ja.
Dus dat gaan we niet meer doen.
Dus. Welk voordeel heeft dat voor jou? Door te vernauwen, door enkel en alleen die villabouw te gaan doen, die moderne villabouw?
Wel, het zorgt ervoor dat je een hogere expertise krijgt. Want als je enkel maar moderne villa's bouwt, de complexere villa's, die complexiteit, dat vraagt wel wat studie. En je kunt die ervaringen meenemen naar andere projecten. Dus je expertise gaat daar omhoog. En zo word je ook aanzien door de buitenwereld. Dus op vandaag krijgen wij enkel nog aanvragen voor moderne villa's. En doordat we enkel moderne villa's bouwen... weten de mensen dat ze ook een expert hebben op dat gebied. Dus het maakt het voor ons makkelijker om een samenwerking aan te gaan met een bouwheer, omdat we die expertise echt hebben.
Waardoor dat het vertrouwen ook sowieso groter is van de klant naar jou toe.
Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. En dat is de basis in hetgene dat wij doen, is dat natuurlijk de basis. Denk dat vertrouwen in het segment waar dat wij in actief zijn... Dat vertrouwen heel belangrijk is. Dat werkt.
Mag ik stellen, hoe hoger het prijskaartje, hoe belangrijker dat het is dat er een stevig vertrouwen is tussen beide partijen?
Ja, dat klopt. Hey, zo ervaar ik het zelf. Hey, Ik denk dat er in het segment waar wij in zitten, in het hogere segment, dat de prijs blijft altijd belangrijk. Dus ik denk niet dat, zeker in die hele grote budgetten, is die prijs blijft belangrijk. Maar we ervaren wel dat naast de prijs, dat het goed gevoel, zoals dat wij op zoek zijn naar de ideale klant, hebben we het gevoel dat de ideale klant op zoek is naar de ideale aannemer of de ideale totaalaannemer. En we voelen dat die klik, staat daar een prijs op. Dus dat heeft waarde, dat heeft echt wel waarde bij de mensen. Dus,
Wat heeft er gemaakt dat je gekozen hebt voor die moderne villabouw en dat je niet gebleven bent bij de fermettes of bij de terrasjes? Mm-hmm.
Toen ik gestart ben in 2005, ik heb eerst van alles en nog gedaan. In 2008 is er een architect op mijn pad gekomen die vooral moderne villabouw deed. Alles die modern, maar ook verbouwingen en dergelijke. Maar die detaillering die daarin zit, die passie voor mij is van oké, we gaan hier iets uitvoeren waarvan dat iemand denkt van goh, het zal waarschijnlijk niet gaan. Ja, daar kan ik mijn heen kwijt.
Daar voel je van, dat is voor mij.
Ja, dat is voor mij. Iets bouwen waarbij dat mijn collega's, of dat er bepaalde collega's zeggen van, oef, ja, maar dat gaan wij niet doen. Ja, daar hoor ik warm van. En daar zit de passie een beetje. En dat heb je vooral in die moderne villabouw. Het is een stijl die ik graag zie. Mm-hmm. En ik voelde dat er daar wel een meer... Dat ik een meerwaarde had daar. De manier waarop dat we de zaken aanpakken. De zin waarmee dat we ze aanpakken. De passie, ermee bezig kunnen zijn. Heeft ervoor gezorgd dat we daar ook, denk ik, vrij goed in geworden zijn. En natuurlijk, van het een komt het ander. En op den duur heb je daar echt wel je expertise in. Mm-hmm.
Je weet, ik ken niet zoveel van bouwen... Mm-hmm. Maar als jij spreekt over complexe bouw, wat is in jouw beleving dan een concreet iets dat complex is?
Goh, er zijn heel veel zaken, maar er zit zodanig veel detaillering in een woning. Ik ga maar een voorbeeld geven. Ramen. Een architect wil het volledig profiel van de ramen niet meer zien. Het zijn ramen tot boven. Er worden overal uitsparingsjes gemaakt. Als de muren gepleisterd worden, dan moeten die lijnen allemaal erdoor lopen. En een lijntje op een plan tekenen is vrij eenvoudig. Het lukt altijd. Maar dan effectief in uitvoering brengen, dat is heel wat moeilijker. Zwevende constructies. Niks liever dan hele grote overspanningen maken die niet ondersteund worden. Waar dat er een volledig gebouw op staat. Ja, dus om zo'n zaken te kunnen realiseren, de mensen passeren... Ik zeg altijd, ieder project dat we uitvoeren moet een referentie zijn. Dus ieder project waar dat je van ons ziet, is het de bedoeling, als je ervoor staat, dat je zegt van... Oh, wauw, dat is hier wel een mooie woning.
Dat is gebouwd door Villabouw Lambrecht.
Voilà.
Dus eigenlijk de esthetiek samenbrengen met het... bouwkundige en de technische, dat is voor jou jouw uitdaging.
Ja, dat is de uitdaging en dat is ook waar dat ik denk dat we een meerwaarde kunnen zijn. Wij werken voor heel veel architecten, toch wel verschillende architecten. Iedere architect heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen details en loopt vast op andere details. Wij kunnen die details altijd wel wat samenbrengen. En daar zit soms onze meerwaarde, dat we iets kunnen gaan uitvoeren, dat misschien zelfs de architect niet gedacht heeft van oké, we kunnen het zo doen, maar die wel een meerwaarde is voor het project. Ja. En daar zit onze meerwaarde dan ook deels in.
Mooi. Ja. Ondertussen, Villabouw Lambrecht bestaat al uit een team. Mag ik curieus zijn, hoe groot is jouw team vandaag?
We zijn momenteel met 7 eigen medewerkers. Maar daarnaast is er een gans netwerk met partners waar dan we mee samenwerken om die totaalprojecten eigenlijk te realiseren.
Ja. Dus. Wat zijn de ambities verder nog, jouw grotere doelen?
Well, het is zo dat wij mensen willen helpen om de meest positieve bouwervaring te hebben. Dus de bouwsector heeft wel wat vooroordelen en er zijn wel wat zaken waarvan dat de mensen denken van oké, bouwen is miserie. Dus in de eerste plaats willen we dat wegnemen en we willen dat aan zoveel mogelijk mensen kunnen aanbieden. Dus qua groei is het voor mij vooral ja, meer mensen kunnen helpen. Wat gaat er daaraan gekoppeld? Ja, dat zal meer omzet zijn. Dat is meer winst. Hè? Want hoe belangrijk? een groter team. Hè? Dus ik denk dat we ja, met het plan dat we vandaag hebben, dat we toch kunnen zeggen dat we ja, met het dubbel aantal mensen willen zijn. Dus 14, 15 mensen. Ik denk als we ja, binnen een paar jaar daar geraken, dat dat...
Dat zijn dan 14 mensen die vanop het kantoor eigenlijk aansturen.
Dat zullen een 7-8 mensen zijn op kantoor. En dan nog één ploeg, omdat wij ook nog altijd zelf ruwe metselwerken uitvoeren.
Dus
de combinatie op vandaag is er. Die combinatie op vandaag heeft bepaalde voordelen, waardoor dat we ze nog altijd willen houden. Hè. We willen nog altijd die arbeiders om echt wel van in het begin op die werf te zijn. Omdat we ervaren dat we dan echt wel volledig ja, erin zitten in hetgene dat we bouwen. Dus we willen een verdubbeling sowieso nog op kantoor. Dat willen we zeker nog wel in de toekomst hebben. Ja. Het zal ook nodig zijn met de doelen dat we gesteld hebben nog. Dus. En wat dat er dan nog daarnaast heel belangrijk is dat... Ja, naar groei toe. Op vandaag kan ik mij, in vergelijking met een paar jaar terug, ben ik al veel meer misbaar. Maar eigenlijk is het ook wel de bedoeling dat naar groei toe, dat ik binnen een paar jaar dat ik volledig misbaar ben in de onderneming. Wat niet wil zeggen dat ik er niet meer ga zijn, maar dat ik altijd de mogelijkheid heb om mij terug te trekken en dat alles loopt. Dus...
Toen je startte alleen, was het 14 uur misschien langer werken, dat heb je gezegd. Je wil naar totaal misbaar. Waar sta je vandaag als het gaat over misbaar zijn?
Ik denk dat ik op vandaag... Ik moet er vandaag vooral nog zijn om te ondersteunen. Ik denk dat dat het belangrijkste is op vandaag. Dus als er iemand een vraag heeft of iemand vastloopt van het team, dat ik er nog ben om te ondersteunen. Ja. Nu natuurlijk, als er tijd over is, ja, dan ga ik ook wel nog een keer... Ik sta nog altijd graag een keer op de werf ook. Dus dan ga ik wel nog een keer meegaan naar de werf ook. Hè, en ontspanning is misschien een groot woord, maar ja, dat is zo... Ja, een keer even weg zijn... En
het is
toch
bijna
een keer,
nostalgie.
Ja. Het is eigenlijk nog een keer zo, een keer in de onderneming kruipen, terwijl dat nu op vandaag dat eigenlijk al ja, heel veel aan de onderneming werken is. Maar naar tijdsinvestering of naar vrije tijd, in vergelijking met mijn beginjaren, is ja, er is eigenlijk bijna geen vergelijking te maken, omdat dat ja, zo'n groot verschil is. Ik denk dat ik op vandaag, bij elke dag dat ik wil, kan vrijmaken. Wat dat heel belangrijk is voor mij. De weekends, ik ben thuis in het weekend. Ik hoef niet te werken in het weekend. S'avonds, een beetje een traditie, rond 6 uur wil ik thuis zijn ten laatste. Omdat de kindjes dan thuis zijn en dan kan ik een beetje bij de kindjes zitten, moet ik nergens mee bezig zijn. Ik steek ook graag eentje van de twee in bed. Dus dat is zo'n beetje traditie geworden. En uiteindelijk, ja, dat is allemaal doordat er vrije tijd gekomen is. 3, 4, 5 jaar terug kon ik daar nog niet aan denken om dat te doen.
Wat is er dan gebeurd bij jou of bij jou in de onderneming waardoor dat die kanteling is gekomen van bijna altijd in jouw onderneming zitten, met de handen er letterlijk in op de werf, tot nu enkel nog alleen er moeten zijn als bevestiging of als ondersteuning en tijd kunnen vrijmaken als het jou past of als je het leuk vindt?
Ja. Het is een proces van jaren geweest. Hè. 2018... ingeschreven bij Business Lab. Denk dat daar ja, de omschakeling gebeurd is. Vroeger altijd de overtuiging meegekregen van mijn omgeving, waardoor dat er ja, geen mogelijkheid was om iets te veranderen. Ik was altijd zelf aan het werk, dus ik had geen tijd om na te denken over waar wil ik naartoe, hoe ga ik daar naartoe. Dus ja, tijdens het eerste traject bij Business Lab zijn er heel veel inzichten gekomen. En dan denk ik dat het belangrijk is, voor mij was het althans zo, om ja, een keer kritisch naar mezelf te kunnen kijken en mijn overtuiging dat ik altijd had om een keer bereid te zijn om die los te laten en het vanuit een andere hoek te bekijken. Dat is voor mij de start geweest van de omschakeling tussen mijn beginjaren en de fase waar we nu in zitten.
Kun je dan een voorbeeld geven van welke getuigen, welke gedachten of welke overtuiging dat je vroeger had? En door dat eerste traject te volgen, is er iets geshift? Wat is er daar dan uit voortgevloeid?
De waarde. De waarde die ik geef aan mijn klant. Dus prijszetting is een van de onderdelen. In die prijszetting, ja, mijn prijszetting was niet juist. Het was geen uurtje factuurtje, maar het was echt... Ja. De meerwaarde dat ik meebreng, werd niet gerekend.
Dus het was niet gewaardeerd door de klant?
En het werd... Nee. Dus als ik 10 uur aan het werk was, dan ging ik mijn prijs opmaken dat die 10 uur betaald was. Maar als ik dat 10 uur sneller doe dan iemand anders, ja, dan werd er geen rekening mee gehouden. Communicatie, oplossingsgericht zijn. Er zijn heel veel zaken die belangrijk zijn als je een woning bouwt. Want er zijn oneindig veel zaken die moeten gebeuren als je bouwt. Ik ging altijd puur hetgene nemen waar dat ik mee bezig was. Hetgeen dat ik ging uitvoeren, enkel daar rekenen. Ook niet alles rekenen. Want je zit, er zijn heel veel sluimerkosten of indirecte kosten die gewoon niet meegerekend worden bij de prijszetting.
En wat maakte dat je dat niet meerekende?
Enerzijds niet durven. Bang om te duur te zijn. Mm-hmm. Ik denk dat dat een van de zaken is. Twee, geen tijd genoeg ervoor. Omdat je altijd zelf aan het werk bent. Geen tijd om een keer goed stil te staan bij van oké, hoe maak ik mijn prijs nu op? En ja, soms te snel prijs moeten maken, waardoor dat hij niet, dat uw prijs niet, dat je vraagt, ja, eigenlijk niet juist is. Dus er zijn heel wat zaken die ervoor zorgen dat die prijs te laag was. Maar dat er ook nog een keer bij kwam, dat als er iets bijgevraagd werd, om die relatie goed te houden met de klant en een architect, dat ik dan nogal heel vaak ook nog zaken niet zou aanrekenen, die effectief al uitgevoerd zijn.
Ja.
Dus die prijszetting is voor mij wel een hele belangrijke geweest. Ik denk dat mijn investering van het eerste traject, ja, na 6 maanden in een tienvoud terugverdiend was. Gewoon door de projecten die gevolgd zijn op het eerste traject. Door die prijszetting eigenlijk daar aan te passen. Dat is eigenlijk de eerste grote verandering geweest voor mij. Om te staan vandaag waar dat nu staat.
Ja.
Ja. Ja.
Nu de verandering zal niet alleen in jouw prijs gezeten hebben.
Nee. Ik zeg het, ondernemen en een ondernemer zijn, voor mij, ja, de grootste verandering van mij zit bij mezelf. Bijvoorbeeld loslaten is ook zoiets. Altijd het idee hebben van ik moet alles zelf doen. Ik moet dat zelf doen, anders gaat dat niet goed gedaan zijn. Het is een overtuiging dat ik ook altijd gehad heb. Maar doorheen de laatste jaren, ben ik stelselmatig of beetje bij beetje ben ik aan het loslaten. Dus tot op vandaag dat er heel veel zaken gebeuren waarop dat ik 2-3 jaar terug mij niet kon inbeelden dat ik ze kon loslaten. Dus dat is ook een van de veranderingen die gebeurd zijn in die jaren. Waardoor dat we ook vandaag staan waar dat we staan. De financiële onbezorgdheid, wat meer buffer. Dat is rechtstreeks gevolg geweest van die prijszetting. Waardoor dat er terug weer wat ademruimte is. Dat de druk er wat af is van het moet. Waardoor dat er ook budget vrij komt om te investeren in jezelf of wat in marketing. Niet alles zelf meer doen, iedere keer iets laten uitvoeren door iemand anders. Ja, het is een aaneenschakeling van
hoor ik jou zeggen, door nu meer en meer een juiste prijszetting neer te zetten, die in waarde staat ten opzichte van de diensten die hij levert, krijg ik meer ademruimte en meer gemoedsrust om mij op allerlei andere vlakken te laten ondersteunen?
Ja, dat klopt. Ik denk dat dat ergens voor mij, in mijn geval, dat een basis was. En dat dat mijzelf toeliet om mij inderdaad nog meer te laten ondersteunen. nieuwe medewerkers aan te trekken. Waardoor dat, ja, mijn eerste medewerker op kantoor was voor mij van oké, ja, ik ga dat nu doen. Ik hoop dat er werk genoeg is. Er was meteen werk genoeg. En vooral, er was een enorme rust voor mezelf.
Maar vooraf was de angst wel reëel van ja. Oei, zal ik wel werk genoeg hebben?
Ja, inderdaad. Ja, ja. En ja, het moet betaald worden. Hey, want de mindset over geld is ook iets die heel fel veranderd is. Ja, je zou kunnen zeggen van oké, zit iemand op kantoor, die staat niet op de werf, dus die brengt niks op. Mm-hmm. Maar ik heb haar dat, ik heb haar dat ook zelf al moeten vertellen. Nancy, mijn administratief medewerkster, ik heb haar dat zelf ook moeten vertellen van oké, wat doe jij hier? Ja, hij zorgt voor rust voor mezelf. Hij zorgt voor vrije tijd, mijn gemoedsrust is er door hetgene dat jij hier doet.
Je zou ze niet meer kwijt willen?
Nee. Ja. Net zoals alle anderen trouwens. Iedereen neemt een stukje weg van hetgene dat ik moet doen. Mm-hmm. En je kunt niet in alles goed zijn. Dus het is dan denk ik ook nog de kunst om medewerkers aan te trekken die in bepaalde zaken beter zijn dan jijzelf. Om dan nog sneller te gaan groeien. Dus op vandaag, ja, mijn medewerkers... Ja, ik heb graag dat ze mij over bepaalde zaken gewoon niet meer aanspreken. Je krijgt uw verantwoordelijkheid. Het is uw verantwoordelijkheid. Ik geef ook die verantwoordelijkheid. Wat dat ook wel leuk is voor degene die zijn werk graag doet. Dat ze verantwoordelijkheid krijgen. En dan geef ik dat af. Geef ik het vertrouwen. En ja, dat geeft mij zodanig veel rust. Dat zorgt er natuurlijk ook voor dat ik ook vrije tijd heb op die manier. Zeker niet meer teruggaan om alles zelf te doen.
Dus de mythe die wel eens leeft bij ondernemers van een team dat zorgt ervoor dat je nog meer werk hebt, klopt voor jou niet?
Nee, totaal niet. Wat dat er wel belangrijk is, naar mijn mening, is dat er een structuur is. Dat er een goede taakverdeling is. Dat iedereen verantwoordelijkheid neemt over zijn taken dat hij krijgt. En dan is zelfs delegeren... niet 100% meer nodig. Als je mensen hebt die een structuur hebben, dat ze een draaiboek, procedures die er zijn, dat ze alles kunnen volgen, dan kunnen ze eigenlijk zelfstandig gaan werken in de taak dat zij vervullen in de onderneming. Waardoor dat, in mijn geval, dat ik ook niet constant moet delegeren en blijven controleren. Dus het is zo'n beetje de combinatie, een goede structuur en dan de juiste mensen op de juiste plaats.
Nu, dat is natuurlijk niet iets wat dan in een vingerknip gebeurt. Nee. Je hebt het daar straks al gezegd, dat is uiteindelijk een proces van jaren geweest. Ook bij jou is het team niet altijd even smooth geweest zoals dat het vandaag loopt. Mm-hmm. Ook de marketing is ook niet altijd zo vlot geweest zoals dat het vandaag loopt. Het is een stappend plan. Maar als je nu terugblikt op al die ondernemersjaren, wat is datgene waar jij het meest trots op bent? En zegt van, wauw, als ik daaraan terugdenk, ben ik nog altijd ongelooflijk fier op datgene wat ik of datgene wat we daar hebben neergezet. Want dat had ik eigenlijk nooit verwacht of nooit gedroomd.
Ja, dan ga ik terug naar 10. Dus mijn drive, mijn grootste drive om elke dag naar de onderneming te gaan, is eigenlijk het team waar ik mee werk. Het uitbouwen van dat team, dat maakt alles zoveel makkelijker. Dat zorgt ervoor dat ik opgewekt naar mijn werk kan gaan, naar de bureau kan gaan. En de voldoening dat ik eruit haal, als ik zie dat zij graag op de bureau zitten, dat ga ik ook reflecteren in hetgene dat ze doen. Dus het grootste succes is het uitbouwen van het team. Ik heb dat voor Business Lab ook eventjes geprobeerd om te groeien. Ik had dat volledig verkeerd gedaan met... niet op de juiste dingen gelet bij aanwerving van mensen... waardoor dat bijna tot het stoppen van de zaak heeft geleid. En als ik dat nu zie op vandaag, dat we een team hebben, dat we nog altijd de mogelijkheid hebben om te groeien en hoe fel dat iedereen zich inzet, dat geeft mij echt wel heel veel voldoening.
Wat zouden de zaken zijn dat je aan onze luisteraars, die mogelijk nog niet met een team bezig zijn, of die nog worstelen met een team, wat zouden de drie zaken zijn waarvan je zegt van, dat is voor mij toch wel een enorm verschil, dat heeft een enorm verschil gemaakt, mijn aanpak vroeger ten opzichte van nu, en nu leidt het wel tot succes en vroeger niet.
Bij aanwerving van medewerkers, ja, misschien nog heel vaak de neiging om te kijken wat dat ze kunnen. Welke capaciteiten hebben ze om in uw onderneming te werken? En die capaciteiten zijn ergens wel belangrijk, dat ze iets kunnen. Maar wat dat er veel belangrijker is, is ja, wie zijn die mensen? Wat zijn hun waarden en wat zijn hun normen? En als die waarden en die normen niet goed zitten, ja, dan ga je met die medewerkers die er zijn, dan ga je daar volgens mij niet ver mee komen. Als die waarden en normen goed zijn en de capaciteiten zijn in het begin iets minder, ja, geeft dat wat tijd. Ik zie dat als een investering als er iemand nieuw komt. Ik zeg sowieso van oké, de eerste maanden ga je niet renderen. Het gaat mij geld kosten om je in dienst te nemen. Maar ze krijgen de tijd om het te leren. En als die waarden al goed zitten, dan gaan ze dat ook wel, ja, binnen onze waarden gaan ze het sowieso ook goed willen doen. Gaan ze hulp komen vragen, gaan ze communiceren. En die vaardigheden, ja, zoals dat we nu ervaren, die komen er dan wel.
Die ontwikkelen zich wel.
Maar als de waarden er niet zijn en de vaardigheden zijn er wel, ja, dan loopt het nogal vrij snel vast op de waarden. Waardoor dat samenwerken, ja, op den duur niet meer mogelijk wordt. Hoe goed dat iemand zijn job in de praktijk ook uitoefent.
Dat zorgt voor spanning of dat zorgt voor discussies? Of,
Spanning, discussies. Dat zorgt ervoor dat op den duur dat je niet eerlijk meer kunt zijn tegen elkaar. Of dat er misschien, als er een rotte appel in zit, zoals we het zeggen, dat ze anderen gaan meetrekken en dat je op den duur niemand meer tevreden hebt in de onderneming. Ik denk dat de waarden
heel belangrijk zijn. Zijn er nog zaken dat je zegt van, oh ja, dat doe ik toch wel anders, of dat had ik vroeger niet en dat heb ik nu wel?
Veel meer communiceren met het team.
Maar dat is een heel groot begrip, hè? Ja. Communiceren, wat is dat dan?
Ja. Uiteindelijk, drie keer op een jaar gaan we evaluatiegesprekken hebben, waarbij dat we zowel ik als de medewerker gaan uitspreken van oké, wat kan er beter? Wat is er goed? Waar gaat het eigenlijk al heel goed? Zodanig dat er veel meer gecommuniceerd wordt en geluisterd wordt van oké, wat speelt er bij u en wat speelt er bij mij? De evaluatiegesprekken zijn ook het moment waarbij dat je het gewoon kunt vertellen. Terwijl dat misschien als je ergens, terwijl dat je aan het werk bent, dat moeilijker is om een keer te zeggen van oei, ik vind dat wel niet goed wat je doet. Maar die momenten zijn er om dat te uiten aan elkaar.
Of een keer te gronden te
gaan. Ja. En ik vind het ook heel belangrijk dat in twee richtingen is. Dat niet enkel ik is die zegt van, maar ik vind dat niet goed en niet goed. Maar dat ook terugkomt en dat ze ook weten dat kan. Dat er daar ruimte voor is om een keer te zijn als ik iets niet goed doe, naar hun mening. En dat we daar kunnen over in gesprek gaan, vind ik heel belangrijk.
En hoe sta jij dan in jouw onderneming, waardoor dat jouw team het vertrouwen heeft om dat ook aan jou te uiten? Want er is een verschil tussen zeggen van, ja, je mag dat zeggen, en het effectief zeggen.
Ja. Nu en dan ervaar ik een keer dat ik iets doe die eigenlijk niet oké was. Of dat ik nadien zeg van, goh, moest dat misschien anders aangepakt hebben. Dan ga ik niet wachten totdat er mij dat iemand vertelt, maar dan ga ik het zelf vertellen. Dan ga ik zeggen van, kijk, ja, dat mocht ik niet gedaan hebben. Of ik heb dat daar verkeerd aangepakt. Heb je dat niet zo ervaren? En als dat dan naar boven komt van, ja, inderdaad, ik heb dat misschien wel zo ervaren. Ja, dan benadruk ik van, oké. Geef het mij mee. Ja. Dus probeer mij ook. Het wordt heel vaak gezegd van, je moet mild zijn voor jezelf. Maar ik vind dat ook, ja, die zelfreflectie en de verantwoordelijkheid, dat we zelf de verantwoordelijkheid ook moeten nemen als we iets verkeerd doen, dat we ook, ja, dat we er ook durven vooruit komen. Dus, en dat zorgt dat in een drempel volgens mij wel wat lager wordt. ja, voor hen. Om, ja. om ook een keer te zeggen van, goh, ja, ben wel niet echt akkoord met hetgene dat je mij vraagt of dat je zegt. Of, ja. of,
dus, dus door zelf van tijd tot tijd toe te geven dat je het niet altijd aan het juiste eind hebt of niet altijd op de juiste manier communiceert, geloof je dat een drempel lager wordt om het spontaan aan jou te komen
ja.
vertellen?
Ja. 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 Ik denk trouwens dat zelfreflectie... Ik vind voor mezelf dat ik streng moet zijn voor mezelf en dat ik het beste uit mezelf moet halen. En dan denk ik dat zelfreflectie wel wat nodig is. Dus het is niet alleen naar medewerkers toe. Ik denk dat het in het algemeen is. Als je wilt vooruitkomen met je onderneming en je wilt groeien en je wilt nog verder geraken dan waar je bent, ja, dan moet je durven naar jezelf kijken en zeggen van kijk, ja, ik heb daar iets niet goed gedaan. Ik ervaar soms dat mensen daar moeilijkheden bij hebben om toe te geven dat ze een fout maken. Ja. Maar ik denk, het durven toegeven en dat delen met de mensen waar je mee werkt, dat echt wel zorgt dat, ja, dat een drempel omlaag gaat.
Dus een stukje ja. je kwetsbaar opstellen, ja. maar ja. door die kwetsbaarheid te tonen, geef je ruimte aan de ander.
Ja. Ja.
Zijn er nog zaken? Dus die waarden waren belangrijk, zei je? Communicatie belangrijk? Zijn er nog zaken gezegd?
Ik vind het belangrijk dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hetgene dat ze doen.
Dus, maar hoe zorg jij ervoor dat jouw team die verantwoordelijkheid neemt?
Door, ja, we komen terug op die, ja, de structuur. De structuur dat we opzetten. We zorgen dat iedereen de taak dat hij moet doen, dat ze een leidraad hebben van hoe moet ik die taak doen. En daar gaan we dan ook aan koppelen dat iedereen de juiste taken heeft, zodanig dat ze alles hebben om die taak te kunnen uitvoeren. En dan, als er dan iets verkeerd loopt, of er is een fout die gemaakt wordt, dat we ook echt effectief kunnen zeggen, kijk, jij hebt die fout gemaakt. Ja. Door de waarden en de normen en het groepsgevoel dat we hebben, het team dat er is, doordat we denk ik wel vrij gehecht zijn, heeft iedereen... Ja, niet anders dan de bedoeling om ja, zijn verantwoordelijkheid te nemen als ze missen, dat ze het ook kunnen toegeven en hun best te doen en eventueel ondersteunen om het de volgende keer beter te doen. Dus ik denk dat die ondersteuning daar een onderdeel van is. Verantwoordelijkheid nemen, gaat er iets verkeerd? Oké, wat kunnen we eraan doen om dat in de toekomst niet meer te hebben?
Ja. Dus als je nu zegt, ja, in principe hoef ik er niet meer te zijn elke dag, maar als ik er ben, dan ben ik er vooral om ondersteuning te bieden. Dan is het omdat jouw team naar jou toe komt en zegt van, ik zit hier nu in dit stukje van het project en ik twijfel of... En dan kom jij bevestigen of ontkennen en extra ruimte geven.
Ik heb ooit geleerd in Business Lab dat als er een probleem zich voordoet of een uitdaging of als er iets is die niet duidelijk is, ik vraag hen ook om alles uit te werken. Dus is er iets dat je niet weet, oké, geef mij de mogelijkheden, de oplossing. Zeg mij welke dat je gaat nemen. En ik ga dan zeggen van oké, het is goed of het is niet goed. Zodanig dat ze verplicht zijn om na te denken bij hetgene dat ze doen. Omdat er is wel een periode geweest waarbij dat William op de bureau... dat ik een hele dag op de bureau zit en dat ik op het einde van de dag niks doe. Omdat er daar mensen zitten die... Ja, het is makkelijk. Hè.
Die voortdurend aan jouw mouw trekken.
Ze trekken voortdurend aan je mouw en ze vragen zaken. Als je daarin meegaat, dan... Maar daar leer je uiteindelijk niks uit. Als je een vraag stelt en je krijgt gewoon een pasklaar antwoord, dan denkt je mezelf misschien niet meer na. Of niet verder na. Als dat dan toch gebeurt, dan probeer ik toch altijd wat mijn antwoord om daar een beetje een omkadering in te geven. Dat ze weten van oké, waarom geef ik nu dat antwoord?
Ja. Zodanig dat ze jouw denkmanier
overnemen.
Ja. Ja. Mijn vraag was daar straks, waar ben je het meest trots op? Natuurlijk, ondernemen, dat is met ups en downs. Dus als er trots is en succes is, dan zijn er ook zaken die niet goed lopen. Als je terugkijkt op jouw ondernemerscarrière, wat is in jouw beleving de grootste blunder of de grootste misval of misstap dat je ooit hebt gezet? Mm-hmm. En wat heb je daar uiteindelijk uit geleerd? Of hoe ben je daarmee omgegaan?
Ja. Er is één periode geweest... net voor 2018, dat zelfs zover gekomen was dat ik eraan dacht om te stoppen. Dus de blunder is eigenlijk een beetje een samenloop van omstandigheden. Te snel willen groeien op een bepaald moment, zonder erbij na te denken. Beslissingen nemen, zonder na te denken van oké, welke beslissing neem ik hier? Veel te veel zelf doen. De combinatie, ik was op dat moment ook zelf aan het bouwen, waar ik dan ook nog een keer alles zelf moest doen. Je hebt dan nog een gezin waar je nog mee bezig bent. En alles kwam op elkaar. Het groeien van de onderneming, dat waren de verkeerde mensen die aangeworven geweest waren. Dus we waren op dat moment dan ook met 6 of 7. Maar dat waren allemaal verkeerde mensen. En dat was op 6 maanden tijd dat ik van alleen naar 7 mensen gegaan was. En ik denk dat iedereen die met medewerkers werkt en op zoek is naar medewerkers, weet van oké, op 6 maanden tijd kun je geen 6 nieuwe medewerkers bij.
Dat is pittig, hè?
Ja, dat is pittig. Dus dat waren de verkeerde mensen. En die beslissing, dat kostte mij handen vol geld. En er was niet echt een grote financiële buffer. Dus ik ging heel snel achteruit. Dus die combinatie van zaken heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk zelfs bijna gedaan was met de onderneming. Dus ik denk dat dat wel de grootste blunder is dat ik begaan heb en lang volgehouden heb. Veel zelf doen en ongefundeerd of niet nadenken bij beslissingen die je neemt.
En was dat dan vanuit de gedachte, alles wat ik zelf doe is goedkoper? Of ik weet het niet?
Ik denk dat dat daar wel een beetje uit voortkomt. Ik moet alles zelf doen. Ook de schrik dat iemand anders iets gaat doen die niet juist is. En natuurlijk, we zitten we bouwen villa's, we bouwen dure villa's. Dus iets uit handen geven die verkeerd loopt, dat gaat niet over een paar uur. Dat kan direct de duizenden, zelfs tienduizenden euro's gaan, de fouten die gemaakt worden. Waardoor dat soms wel wat lastig is om iets uit handen te geven. We lopen vandaag ook, loop ik ook hier en daar nog altijd vast op het feit van, die zaken wil ik nog altijd zelf doen. Uit schrik als ik het uit handen geef en het gaat verkeerd dat die kost zodanig groot is dat echt wel een serieuze duw is dat ze je geven. Dus,
En je noemt daar straks of nu zojuist het woord schrik. Ik geloof dat het bij ondernemers heel vaak zo is dat hun succes gepaard gaat met een emotionele rollercoaster, waaronder stress, onzekerheid, onrust, angst. Hoe ga jij daarmee om, met die emotionele rollercoaster?
God, dat is een moeilijke, hè. Ondersteuning vinden bij mensen, het delen als je angst hebt, of er is stress. Uiteindelijk het delen van die stress of van die angst met de juiste mensen, dat je hart een keer kunt luchten, dat je wat feedback krijgt, dat kan soms al de helft van een oplossing zijn. Ik vind dat er wat angst moet zijn als je onderneemt, want dat zorgt er ergens voor dat je beslissing dat je neemt, en als grote beslissing zijn, dat je niet zomaar in het wilde weg iets gaat gaan beslissen. Dus ik vind wel, er mag wel wat angst zijn. Maar niet te veel, zodanig dat je niet vervriest of bevriest in hetgene dat je moet doen. Dus ik vind een beetje angst wel oké. Stress heb ik liever niet. Maar ik heb dat niet altijd in de hand. Maar ik denk ook daar terug met een goede structuur, met een goede procedures, dat je dat toch wel een klein beetje onder controle kunt houden. Iedereen zijn verantwoordelijkheid laten nemen en de problemen zelf laten oplossen, dat zorgt er ook voor dat de stress ietsjes naar beneden gaat. Dus er zijn wel wat manieren, denk ik, om met dergelijke zaken om te gaan. Als het gaat over probleem, ik ben altijd van mening, als er een probleem is, dan prent ik in mijn gedachten van we lopen hier tegen een probleem aan of een uitdaging aan, we gaan iets bijleren. Dus we gaan... het gaat nu even moeilijk, maar als dat opgelost is en uiteindelijk raak het altijd toch wel opgelost. Dan ga ik ervan uit van oké, we gaan iets bijgeleerd hebben en we worden sterker in de toekomst.
En kun je dat ook effectief in het moment? Of is dat eerder achteraf dat je zegt van ah ja, ik heb iets bijgeleerd nu?
De laatste 2 jaar denk ik dat ik het in het moment al kan zeggen van oké, we moeten erdoor, maar ik ga iets bijleren.
Ja.
En nu is de reflex zelfs van als er ergens iets verkeerd gaat, is direct nadenken van oké, wat heb ik verkeerd gedaan? Wat konden we beter doen? En wat gaan we eruit leren in de toekomst? En daar is de mindset ook terug voor het geld ook wel wat belangrijk. Want als je iets verkeerd doet, of er is een probleem, ja, vaak hangt dat wel wat samen met oké, het had daar een financiële
ader laten.
Ja, ja. Daar is de mindset van het geld dan belangrijk. Dat je kunt zeggen van oké, ja, ik ga het betalen. Kan ik er iets aan veranderen? Nee, ik kan er niets aan veranderen. Oké, dan is het zo en we moeten terug verder. Dus dat loslaten, dat is iets die nu veel beter gaat dan vroeger.
Ik heb jou het woord geldmindset al een paar keer horen noemen. Hoe zou jij dat omschrijven? Want dat is een woord die standaard niet zo vaak gebruikt wordt in de wereld. Wat omvat voor jou geldmindset? Wat betekent dat precies?
Ik geloof dat mensen heel vaak kijken naar geld, naar de waarde van het geld, hetgene die op briefjes staat. Maar geld is veel meer dan enkel, ja, als je een briefje van 50 euro hebt, ja, geld is veel meer dan die 50 euro. Wat kun je met die 50 euro doen? Mm-hmm. Kun je daar vrijheid of rust mee kopen? Ja, kunt je iemand daarmee plezieren? Kunt je werk dat je zelf moet doen, kun je dat weggeven aan iemand anders? Oké, ja, je gaat ervoor betalen. Om die een dag vrij te zijn, waar je dan gezegd van oké, ja, ik zou het misschien beter zelf doen, dan verdien ik iets.
Ja.
Maar geld is niet zomaar geld meer. Ik vind het wel moeilijk om uit te leggen, maar ik kan een voorbeeld geven. Enige tijd terug wouden we op zoek gaan naar een projectleider. Ik vond zelf niemand. En er kwam iemand bij mij die iemand wou zoeken voor mij. Mm-hmm. En ik denk dat de kostprijs ergens 12 of 13.000 euro was om iemand te zoeken. 3-4 jaar terug ging ik gezegd hebben van, je zit zot. 12, 13.000 euro gaan betalen om gewoon mij een projectleider te zoeken. Dat is weg. Dus het is daar dat die geldmindset zo verandert. Dus dat ik zeg van oké, nee, hij gaat mij 12.000, 13.000 euro kosten. Maar je gaat mij een projectleider geven die goed gescreend is, die goed is. Maar die gaat mij veel meer opbrengen dan die 13.000 euro.
Ja.
Dus niet te kortzichtig op van oké, iets kost zoveel. Wat is de waarde van het... Ja, de waarde kan veel groter zijn dan hetgeen dat je ervoor betaalt.
Mag ik het samenvatten? Als vroeger keek je vooral naar de kost, wat je zou kunnen verliezen. Mm-hmm. En nu kijk je eerder naar wat kan het mij opbrengen of wat zal het mij opbrengen? Niet alleen morgen, maar ook volgende week, volgende maand, op termijn eigenlijk.
Ja. Inderdaad. Ik geloof dat we dat veel meer moeten doen. En de laatste jaren ook, doe ik dat ook veel meer. Ga ik veel meer gaan kijken van oké, iets heeft een hoge investeringsprijs, maar wat gaat het effectief, wat gaat het opbrengen? Ja. En dat hoeft dan niet altijd in geld zijn die terugkomt, maar dat kan ook zijn in vrije tijd of eender wat. Dat is een grote verandering. En ik vind dat een verandering is die mij ook veel bijgebracht heeft.
Mm-hmm. William, je hebt al een hele weg afgelegd nu in het ondernemerschap. Laat ons de klok nu een keer in versneld tempo een heel pak jaren vooruit schuiven. Mm-hmm. Ik ga er geen cijfer op plakken, maar liefst zo lang mogelijk. Maar de dag dat het einde van het leven van William aanbreekt. Wat zijn voor jou de 3 mooiste complimenten dat je zou kunnen krijgen op dat moment? Of mensen babbelen over jou en weet je het al... William is er niet meer en we herinneren William als. Wat zou dat voor jou zijn?
In de eerste plaats hoop ik dan de mensen zeggen dat ik anderen altijd willen helpen heb. Ik doe het niet alleen voor mezelf. Ik krijg de meeste voldoening als ik iets kan doen voor iemand anders. Mm-hmm. Dus als ik iets kunnen betekenen heb voor mensen, zowel dicht bij mij, mensen dat ik misschien zelfs niet ken, als ik iets kan betekenen voor iemand anders of iets betekend heb voor iemand anders, dat zou het mooiste compliment zijn. Ja. Dat ze mee kunnen geven.
Ja.
Een van de drive dat ik heb, is om te zorgen dat degenen die naar mij komen, dat ze het ook goed hebben. Het zijn onzekere tijden. Het zal er misschien niet op vergemakkelijken voor kinderen, kleinkinderen. Als ze mij omschrijven als iemand die zorgzaam was voor anderen, zeg, dat is, ja, ik denk dat daarvoor is dat ik het... het is het mooiste compliment.
Ja, ja, ja. Mooi. Ja. Een zorgzame William die klaarstaat om anderen te helpen.
Ja, zoveel mogelijk. Hè. Ja. We maken ook fout. Hè.
Uiteraard. We zijn ook mensen.
Ja, voilà.
Ja, mooi. Ja. Zijn er nog zaken? Ik heb al heel wat zaken gevraagd aan jou. Zijn er nog zaken waarvan je zegt, goh, dat wil ik toch nog wel vertellen aan onze luisteraars, andere ondernemers die ook bezig zijn en die ook ups en downs meemaken in hun weg naar het succes? Zijn er nog zaken die je zegt, dat vind ik nog wel belangrijk?
Ik denk dat de mensen vooral... Als ze kunnen, dat ze moeten investeren in zichzelf. Ik denk dat voor mij, als ik iets kan meegeven aan anderen, investeer in jezelf. Probeer de dingen soms een keer los te laten. Aandacht voor jezelf.
Wat kun je dat concreet maken? Want investeren in... Ik kan me voorstellen als ik tegen mensen zeg, je moet investeren in jezelf. Dat er heel veel gaan zijn die hun schouders gaan optrekken. Wat bedoelt ze daarmee?
Ja. Ik denk dat we onszelf heel vaak vergeten. En dat we maar in een samenleving zitten waar dat er van alles en nog wat van ons verwacht wordt. Waarbij dat we geen tijd nemen om een keer op onszelf te zijn. Een hobby, een keer echte tijd voor uzelf. We verliezen veel energie met allerhande zaken. En die energie moet ook terug opgebouwd worden. En ik heb zelf ervaren dat tijd nemen voor mezelf, echt voor mezelf, zelfs dan nog niet met gezin, maar echt voor mezelf, dat zorgt dat die energie daar komt en dat reflecteert in al de rest dat ik aan het doen ben. Dus dat investeren in jezelf, toelaten dat je een keer iets doet voor je eigen in plaats van altijd iets voor iemand anders te doen.
Ja.
Dus dat is een van de... Ja.
Je sprak daarnet een hobby. Mm-hmm. Ik hoorde jou in de laatste keer dat we elkaar ontmoet hadden, dat je een nieuwe hobby hebt.
Ja.
Kun je daar nog kort iets over vertellen?
Ja, er gaat heel veel tijd naartoe, naar de hobby. De time management, de bijeenkomst van de time management... was het echt wel duidelijk geworden dat ik op zoek moest gaan naar een hobby. Om iets te doen die niet met het werk te maken heeft. En ook een keer loskomen van het gezin. Dus echt wel tijd voor mezelf. En ik heb een lijstje afgegaan met allemaal mogelijke hobby's. En ik zag fotografie staan. En ik dacht van, oké, dat is wel iets dat ik veel doe. Veel foto's nemen op werven. Een mooie woning dat we gebouwd hebben. Nu en dan een fotograaf inschakelen om een keer een woning, wat beelden te nemen. Dus ik heb beslist om mee in te schrijven voor een cursus fotografie. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ik ben enorm gemotiveerd om van alles en nog wat bij te leren. En het is echt heel leuk. En het geeft mij veel energie. Ook op de momenten dat het dan al een keer wat minder gaat. Ik neem meer van mijn cursussen erbij en ik ga beginnen lezen en ik kan alles van mij afzetten.
Ja.
Dus daar ook het belang van een hobby. Het heeft lang geduurd om een hobby te vinden en om het ook toe te staan om daar echt wel tijd aan te besteden.
Ja, want dat is nog volgens mij de grootste opdracht. Zeker als ik rondom mij heen kijk naar de ondernemers die we begeleiden, maar dat ik ook random ontmoet. Het jezelf gunnen als ondernemer om een hobby te hebben en om effectief een keer tijd te nemen, puur enkel en alleen voor jezelf. Dus niet voor de job, niet voor de partner, niet voor de kinderen, niet voor de familie, niet voor de vrienden, maar enkel en alleen voor jezelf.
Ik vind... Vorige week bijvoorbeeld ben ik een hele dag weg geweest. Gewoon met mijn camera mee. En naar de Vlaamse Ardennen. En ja, rondrijden, kijken naar de natuur. Je zit in een mooie omgeving. Ik ben een hele dag weg geweest. Niet bereikbaar. Terwijl dat de mensen misschien zouden verwachten van, ze zijn niet aan het werk. Maar ja, het geeft echt wel heel veel voldoening. Ook toen ik naar hier gereden ben daarnet, ben een half uurtje vroeger vertrokken. Een keer even rondrijden. We zitten hier ook in een mooie omgeving. Een beetje natuur. Dus ook daar de tijd gunnen of mezelf gunnen om tussen twee afspraken door een keer een uurtje, twee uurtjes niks in te plannen. Als ik bijvoorbeeld naar een project aan de kust ga of zo, waar dat we bezig zijn, dat ik zeg van kijk, ik ga daar na die afspraak, ik ga twee uur tijd in plan en ik ga een keer naar het strand en ik ga daar een keer even tijd nemen voor mezelf.
En mooie dingen spotten.
Ja, en mooie dingen spotten en dan hopelijk nog een keer een goed beeld nemen.
Ja. Wat is je mooiste foto tot nu toe?
Ik denk dat het de zonsopgang is aan een Nieuwpoort. Op de pier in Nieuwpoort. Een keer 's morgens vroeg. Toen dat nog vroeg was. Op de pier gaan staan.
De zonsopgang is meestal vroeg.
Maar nu in de winter is dat ietsjes later. Deze zomer wordt dat nog wel lastiger. Ja. Maar nu, al bij al valt dat wel mee. Omdat we wel gewend zijn om vroeg op te staan. Maar daar gaan staan. Rond u kijken. En dan is het mij gelukt om daar een paar mooie beelden te nemen. En we wilden nog veel meer. Maar ook daar voel je direct van, oké, fotografie is niet zomaar wat foto's nemen. Er komt heel veel bij kijken, veel meer dan dat ik verwacht had. Dus daar voel ik ook al terug van, oké, de beelden die ik een maand geleden genomen heb, voldoen eigenlijk al niet meer aan mijn verwachting.
Dus, stap voor stap.
Ja, stap voor stap. En ook weer, ik denk dat er ook wel wat passie in zit, waardoor dat... ook altijd telkens wat beter en wat beter moet worden.
Mooi. Ja. Leuk om jouw drijfveren te voelen. William, we komen aan het einde van deze podcast, maar misschien nog één vraag. Wat is het eerste die op jouw agenda staat hier nu na dit gesprek? Of wat is het eerste wat je gaat doen?
Hierna heb ik een paar uur tijd. Ik heb straks nog één afspraak die al voorbereid is. Dus, ik denk dat ik op mijn gemak dan nog een keer terug naar de bureau ga. Misschien een keer stoppen onderweg.
Ja.
Dus eigenlijk, de agenda is voor vandaag niet volgepropt.
Ja. dus je kunt ontspannen. De baan opgaan.
Ja.
Oké. Dikke merci voor deze inspirerende en boeiende babbel.
Graag gedaan.
En ik hoop dat we elkaar over enkele weken terugzien. Het zal zelfs niet meer zo lang duren.
Nu donderdag al, denk ik.
Ja. Nu donderdag al. Het zal sneller zijn dan dat ik dacht. Ja. Kijk er nu alweer naar uit.
Voilà.
Tot
ik ook.
Dan.
Goed, oké.
Dankjewel, William.
Ja.
Fijn dat je erbij was. Als je nieuw bent in de wereld van Business Lab, ga dan naar businesslab.be en download gratis de checklist 57 valkuilen waardoor zaakvoerders van een kleine onderneming slaaf blijven van hun zaak. Je bent geïnspireerd door wat je hoorde en je gelooft dat onze kijk op ondernemen de groei van jouw zaak kan versnellen? Kom dan zelf kennis maken met Anne en Xavier tijdens de Business Lab kick-off. Vergeet ook zeker niet te abonneren op onze podcast en deze te delen met collega-ondernemers. Wij duimen voor jouw succes.